Broers en zusters, hartstikke fijn om hier weer te mogen zijn. Vanmorgen gaan we nadenken over vervulling met de geest. En ik heb me toch, voor het afsluitend lied, heb ik me toch na zitten denken en zitten puzzelen. En de bundels na zitten lopen. En alles wat ik nou vanmorgen ga doorgeven, wat vervulling met de geest niet is, dat komt in die liederen naar voren. Dus ik heb geen nummer gevonden, geen lied gevonden. Nur böse mensen hebben keine Lieder. Maar ik ook. Dus misschien dat ondertussen jullie een lied weten te bedenken. Dat het afsluitend lied wordt. We gaan dus nadenken over de vervulling van de geest in deze tijd. Waar wij momenteel deel van uitmaken. De huishouding van Gods genade waar we in mogen leven. Ja, heel vaak wordt er nagedacht over de vervulling van de geest, zoals het thuis hoort bij het nieuwe verbond. Zoals het in Handelingen 2 heel duidelijk naar voren komt en zoals het in de Korinthebrief beschreven wordt. Maar dat wil niet zeggen dat wij overgeslagen worden. Want waar Paulus heel nadrukkelijk ons aanspreekt, als leden van het lichaam van Christus, Efezebrief, Kolossebrief, daar heeft hij het nou ook juist duidelijk over de werking van Gods geest. En nog wel hoe we vervuld mogen zijn van die geest. Dus we gaan naar de Efezebrief. Efeze 3 vers 16, daar begin ik mee. Dat is nog niet de vervulling, maar daar gaat het wel over het praktische werk van de Heilige Geest in deze tijd. Efeze 3 vers 16. Daar zegt Paulus, opdat God jullie geeft, dus God geeft aan ons, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden. Misschien dat je denkt van, nou dat wens ik wel. Ik heb het wel nodig om een beetje kracht te krijgen. He, al die ellende in mijn lichaam. Ik merk dat ik ouder word. Ik merk dat ik ziek word. Ik merk dat het allemaal niet zo gammel, dat het behoorlijk gammel is. Dat het niet zo best meer functioneert. Nou, dan kan ik wel wat versterking, wat kracht gebruiken. Maar dan hebben we nog niet verder doorgelezen. Want er staat dat we met kracht versterkt worden, dwars door zijn geest. Daar heb je hem. Dwars door zijn geest. God werkt dwars door de geest in jou wat uit. Waar? Waar werkt hij wat uit? Tot in de inwendige mens staat er dan aan het eind van Efeze 3 vers 16. Dus niet de uiterlijke mens. Die uiterlijke mens die vervalt. Ja, sorry. Dat is nu eenmaal een feit. We zijn allemaal op weg naar het graf. Ja? Zodra dat we gaan leven, er is één vervelende bijkomstigheid aan het leven. Eindigt met de dood. Ja? En onderweg zijn we bezig daar steeds meer naartoe te gaan. En die uiterlijke mens die vervalt dus. Maar er is een nieuw leven gekomen. Er is een nieuwe mens gekomen. We hebben leven in Christus ontvangen. Elke keer wordt dat de inwendige mens genoemd. En Paulus heeft het erover dat dwars door zijn geest God aan het werk is. In jou en in mij. Dwars door zijn geest is hij aan het werk om die inwendige mens, dat nieuwe leven, steeds meer kracht te geven. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, ben ik krachtig. Dat wordt ineens duidelijk, dat wordt ineens helder. Aan de ene kant worden we geconfronteerd met onze onmacht. Maar aan de andere kant is het God die zijn geest gebruikt om ons steeds meer te bekrachtigen, steeds meer energie te geven. Steeds meer dynamisch wat hij hier gebruikt. Dus dynamiek of een dynamo. Of dynamiet, net naar gelang wat je nodig hebt. De een die heeft nodig dat er het een en ander afgebroken wordt, omdat dat niet is wat God werkt in ons leven. Dat wordt afgebroken. Aan de andere kant wordt er iets kracht gegeven. Dynamo. Nou, dynamisch. We worden met kracht. Worden met kracht versterkt. In de inwendige mens. En wat gebruikt God daarvoor? Dwars door zijn geest doet hij dat. Dwars door zijn geest. Dan zeg je misschien, ja, ik merk er wel wat van. Ik merk er wel iets van. Het is bij mij nou niet zo uitbundig. Maar God zegen me soms van tijd tot tijd. Weet je hoeveel dat die kracht is die God werkt in die inwendige mens. In jouw leven. Weet je hoeveel dat is? Dat is naar de rijkdommen, het staat in meervoud, naar de rijkdommen van zijn heerlijkheid, van zijn doxa, van zijn eer, zijn glorie. De rijkdommen van zijn heerlijkheid. Weet je, als je een multimiljonair hebt en die ziet dat jij pijn leidt ergens aan, jij kan niet rondkomen. En je hebt ook nog tegenslag gehad. En nou heb je toch echt een nieuwe auto nodig. Of je hebt echt een nieuwe fiets nodig, in mijn geval. Hè? Dan zegt die multimiljonair, vanuit mijn rijkdom zal ik jou een beetje bijstaan. Zodat je die fiets kan kopen. Zodat je die auto kan kopen. Vanuit mijn... Nee, God... Die schenkt niet vanuit zijn rijkdom. Maar alle rijkdommen van zijn heerlijkheid in overeenstemming daarmee, want dat betekent dat woordje naar de rijkdommen van zijn heerlijkheid betekent in overeenstemming met de rijkdommen van zijn heerlijkheid. Zo gigantische rijkdommen in overeenstemming daarmee. Geeft hij, versterkt hij jou krachtig in de inwendige mens. Tot in de inwendige mens. Nou, daar zien we al hoe de Heilige Geest in onze tijd werkt. Maar ja, we komen natuurlijk niet heen om het overbekende Bijbelgedeelte, Efeze 5, vers 18. Waar het over de vervulling van de Geest gaat. Paulus begint daar, in Efeze 5 vers 18, met een negatief iets. Wordt niet dronken aan wijn. Dat is om ons te leren hoe dat werkt met dat vervulling met de geest. Want hij zegt erachter, hij zegt dus, wordt niet dronken aan wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld, letterlijk, wordt vervuld in geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingt en jubelt de Heer van harte, dankt altijd in de naam van onze Heer Jezus Christus, de Vader, voor alles. Ja, wordt niet dronken, maar wordt vervuld in geest. Nou, je kan in de christenheid gaan rondscharrelen en gaan kijken van hoe dat allemaal handen en voeten krijgt. De een die valt op de grond achterover en die zegt ik val in de geest. En de ander die begint in tongentaal te spreken, zeggen ze dan, oftewel allemaal onbegrijpelijke klanken uit te slaan. Ja, dan moet je niet bij mij zijn. Een paar weken geleden begon Machteld ook al. En ik heb meteen het ziekenhuis gebeld. Dat hield maar gelukkig maar een kwartiertje aan. Daarna sprak ze weer volledig normaal Nederlands. Maar het was een tia. Maar Sommige mensen denken dat dat vervulling met de geest is. En gaan daarmee aan de slag. En weer anderen die zeggen, nee, word dronken van de geest. Want er staat, word niet dronken aan wijn, maar dus word dronken. En ja, je hebt de meest vreemde lachen in de geest is er ook al. Nou, jullie lachen ook, maar dat Porsche lachen, dat is bulderen tot van je welste. Daar is een lachtherapie nog niks bij. Wordt vervuld in geest. Wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk mee? Nou, vervulling met de geest vinden we vaker in de schriften. We komen het vaker tegen in de Bijbel. Exodus 31, daar worden speciale mensen, Belzaliel, ik vind het niet een makkelijke naam, maar Belzaliel, die wordt daar vervuld met de geest. Exodus 31, vers 1, daar lezen we, Yahweh zei tegen Mozes, ik heb Belzaliel bij zijn naam geroepen. Ik heb hem, daar krijg je het, ik heb hem vervuld met de geest van God. En die is me toch een partijtje dronken. Nee, met wijsheid en verstand. Dus dat wordt niet uitgeschakeld, dat wordt juist aan het werk gezet. Met wijsheid en verstand en met kennis van allerlei werk om kunstige ontwerpen te maken in goud, zilver en koper. Dus Belzaliel, die wordt door God met de geest vervuld. En wat was het doel daarvan? Het doel daarvan was dat hij het werk van God ging uitvoeren. Helemaal niet dat hij onverstaanbare woorden ging uitspreken. Ja, ik heb het soms ook hoor, dat ik gekke dingen doe. Maar dat heeft te maken met dat en dat mijn knie soms scheuten geeft. Sorry. Hij had een dienst in de tabernakel. Hij mocht van alles en nog wat maken die Gods dienst in de tabernakel zou ondersteunen. Je vindt het ook in het Nieuwe Testament. Daar wordt Zacharia ineens geconfronteerd met een engel. Lees we in Lucas 1. Zacharias, een priester, een hoge priester, die voor zijn dienst in de tempel moest functioneren. En die was daar bezig. En dan ineens, ja, dat was verder voor niemand toegankelijk. Dus dat verwacht je niet. En dan staat er ineens iemand. Dat was de confrontatie die Zacharia daar had. Lucas 1, vers 13. Dan lees je, de engel, dus daar staat ineens een engel. Moet je niet een gevleugeld iets verwachten. Er staat gewoon een persoon. De engel die zei tegen hem, wees maar niet bang, Zacharias. Want je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal jou een zoon baren. En die ga je Johannes noemen. Je gaat daarover veel vreugde en blijdschap hebben. En een heleboel mensen zullen zich met je over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En dan krijg je wijn en sterke drank, zal hij niet drinken. En hij zal vanaf de moederschoot, vervuld zijn met de geest. God had Johannes de Doper tot een speciale dienst geroepen. Wanneer was die nou vervuld met de geest? Toen Zacharia en Elisabeth seksueel gemeenschap hadden en het zaadje en de eitje bij elkaar kwamen en vanaf de moederschoot was hij vervuld met de geest. Nou, gelukkig ging hij niet vallen in de geest. Ja, lastig voor Elisabeth. Nee, dat was de bedoeling dat God hem al voorbereidde tot de dienst die hij zou gaan uitoefenen. Precies hetzelfde vinden we wanneer het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2. We gaan naar het wezenlijke Bijbelgedeelte toe, wat altijd naar voren gebracht wordt. Handelingen 2, vers 4. Dan lezen we, ze werden alle vol van de Heilige Geest. Ze werden vol van de Heilige Geest. Begonnen te spreken met andere tongen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Er woonden Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Dus ze hadden allemaal dezelfde achtergrond. Het waren allemaal Joden, Hebreeën. Het waren allemaal mensen die gewoon Hebreeuws kenden vanuit hun achtergrond. Maar ze kwamen vanuit allerlei hoeken en plaatsen kwamen ze daar. Toen het gerucht, dus het gerucht van dat ze in andere tongen spraken, dat zij vervuld waren met de Geest, toen het gerucht hiervan zich verbreidde, toen kwam de menigte samen, dus die mensen uit al die verschillende hoeken van de wereld, kwam de menigte samen en stond versteld, want een ieder hoorde hen spreken in zijn eigen taal. En ze hoorden geen gebrabbel, ze hoorden hen spreken in hun eigen taal. Ze ontzetten zich alle en verwonderden zich en zeiden, moet je nou eens kijken, zij die daar aan het praten zijn, zijn dat niet allemaal Galileërs? Hoe horen wij hen dan allemaal in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parten, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en van de streken van Libië bij Cyrene en de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren. We horen hen in onze taal, wat? De grote werken van God spreken. Dat hoorden ze. En dat was dus niet alleen een geweldige ervaring voor de 12 apostelen. Misschien wel. Misschien ook dat ze zich wel verbaasden over wat er nou plaatsvond. Maar het was een teken. Want zoals ik al zei, ze hadden dezelfde achtergrond allemaal. Ze hadden gewoon aangesproken kunnen worden in het Hebreeuws en dan was er niks bijzonders gebeurd. Dan hadden ze het begrepen wat er gezegd werd. Hadden ze de grote werken van God gehoord en hadden ze allemaal kunnen zeggen van nou, ja, nou, dat ben ik het wel mee eens. Of ze hadden kunnen zeggen, nou, dat is leuk voor die mensen dat ze dat denken, maar dat is niet mijn pakje aan. Daar ben ik het niet mee eens. Maar hier was er een duidelijk teken van God. Ze hoorden hen allen in hun eigen taal, waarin ze geboren waren. Hè? Hun moerstaal. Dat was voor hen een bijzonder teken. En wat hoorden ze? De grote werken van God. God gebruikte het om zijn plan aan de volken bekend te maken, aan het volk Israël in de eerste plaats. Hier begon de prediking van het nieuwe verbond, het prediking van het blijde evangelie van het nieuwe verbond, zoals God primair dat sluit met zijn volk Israël en via hen naar de heidenvolken. Maar ik zei al, wat zou het in onze tijd betekenen? Nou, daarvoor hebben we Efeze 5, vers 18. Word niet dronken aan wijn, maar word vervuld in de geest. En een paralleltekst. Een paralleltekst die we vinden in Kolossen. Kolossen 3, vers 16. Daar wordt helemaal niet gesproken over vervuld worden met de Heilige Geest. Maar als we dus eenmaal dat hele gedeelte nemen, ontdekken we dat het precies identiek is. Kolossen 3, vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen, zodat je in alle wijsheid elkaar leert, terechtwijst, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in jullie harten. Zie je? Er wordt niet gesproken over vervulling met de geest. Maar als je nou in Efeze 5 eventjes die opdracht om vervuld te zijn in geest overslaat, dan lees je. Spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingt en jubelt de Heer vanuit. Wat lezen we in Kolossen 3, vers 16? Dat jullie elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingende, God de dank brengt in jullie harten. Je ziet, de uitwerking is identiek. Het gaat over precies hetzelfde. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Word vervuld in geest. Heel vaak, ja, daar heb je die liedjes. Heel vaak zingen we, Heer, vul ons met uw heilige geest. Hier staat een passieve, maar wel degelijk gebiedende wijs. In beide gevallen staat er een gebiedende wijs, maar in de passieve zin. Er staat dus, word vervuld in geest. Dus laat dat gebeuren. Dat betekent dat het passief is, maar wel gebiedende wijs. Laat dat gebeuren. Word vervuld in geest. En Kolossen 3, vers 16, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Dus niet van een opdracht van zorg dat het woord van Christus rijkelijk in je woont. Laat dat gebeuren. Zorg dat je vol bent van de Heilige Geest. Nee, laat dat gebeuren. Dat is dus wat er wezenlijk staat. Maar er is nog iets. In Kolossen 3, vers 16, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Wat ik eigenlijk wat tientallen jaren gedaan heb, als ik deze tekst las, was gewoon een soort van woord, een klankassociatie maken. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Het is belang. Dat was wat ik altijd deed. Ik zal meteen zeggen, van ik ben erachter gekomen, dat is niet wat er staat. Maar wat ik altijd deed, was die associatie maken van laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Dus lees dat woord. Lees dat woord. Onderzoek dat woord. En zorg dat je dat woord stevig in je krijgt. Zodat het echt een onderdeel wordt. Doe veel Bijbelstudie. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En zo heb ik heel veel mensen toch wel de mist in gepredikt. Sorry dat ik het zeg. Maar er zijn mensen en die zeggen van, ik vind het mooi hoor, dat jij studies maakt van het woord en dat je daarmee de grondtekst ingaat en dat je daarmee ons duidelijk maakt hoe het in elkaar steekt. Maar dat lukt mij niet. Ik kan het lezen, dat vind ik al moeilijk zat. En dan probeer ik het te onderzoeken, maar het lukt me niet. Terwijl dat, ja, inderdaad, voor mij is het gewoon puur feest. Als ik achter mijn bureau ga zitten en ik zit daar 's morgens vroeg en als ik dan geen onderbreking zou hebben van de lunch, dan zou ik daar 's avonds laat nog zitten en dan zou ik nog steeds bezig zijn om dat ene woordje nog verder uit te pluizen. Want het is zo boeiend. Maar ja, dat heeft God blijkbaar aan mij gegeven. En ik denk ook, het feit dat ik de aandoening van een speger heb, helpt daar ook aan mee. Want dat zijn van die figuren, die bijten zich altijd vast in één dingetje. En al het andere, dat laten ze zo aan zich voorbij gaan. Maar andere mensen hebben dat niet. En die horen dus, Laat het woord van Christus rijkelijk. Je moet meer Bijbelstudie doen. En dat wordt op laatst een belasting. En helemaal wordt het een probleem. Als dat dus de uitleg is van wordt vervuld met de geest. Dus blijkbaar kan ik niet vervuld worden met de geest. Want het lukt me niet om zo diep in dat woord te duiken. En in plaats van dat we blij worden dat God zijn geest heeft uitgestort. En dat God met zijn geest werkt in ons. Is er eigenlijk een duffe ellende terechtgekomen in dat leven. Waarom? Waardoor? Omdat ik alleen maar die klankassociatie gemaakt heb van laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Nou, dat moet wel het woord van God zijn. Ja. Het woord van Christus. Het woord van God. Wat is hier wat er letterlijk staat? Hier staat letterlijk, laat het woord, of zoals het er dan staat, laat de logos, namelijk Christus, rijkelijk in je wonen. Dat is eigenlijk ho logos tau Christou. Ja. Dus de logos, het woord, namelijk Christus. Maar ik had het gelezen als niet logos, maar grafe. Grafe, dat is dus van de schriftwoorden. Je kent het wel. Vanuit wat Paulus beschrijft in 2 Timotheus 3 vers 16. Elk schriftwoord, dat is ook woord. Oftewel, dat is dit. Elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig. Om te leren, te weerleggen, te verbeteren, te onderwijzen in gerechtigheid. Elk grafe. Het waren de schriftwoorden die de fariseeën onderzochten. En waarvan de Heer zegt, en zij zijn het die van mij getuigen. Toen Filippus de moorman tegenkwam, die in zijn wagen in Jesaja aan het lezen was. Hij begreep het niet. En wat begreep hij niet? Hij begreep de schriftwoorden. De grafe begreep hij niet. Zie je het verschil? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord... Nee, God was het woord. Letterlijk staat dat er dan. Ja. Dat is dus een groot verschil. Het woord, de logos, namelijk Christus. Ja, hoe betekent dat? Hoe wil het zeggen? Nou, we weten toch wel dat we met Christus gestorven zijn. Dat we met Christus begraven zijn. Dat we met Christus zijn opgewekt en met Christus geplaatst zijn in de hemels. Alles het werk van God. Laat Christus, die jouw leven is, rijkelijk in jou wonen. En de schriftwoorden, de grafe, die spreken van hem. We mogen dagelijks de schriften onderzoeken. Dat is de grafe. Hoe was de Heer Jezus dan het woord? Hij was in het begin al het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God. Maar hoe dan? Hoe moeten we daar dan een voorstelling van maken als dat ook maar enigszins mogelijk is? Nou, laten we het eens proberen. Ik ga naar Spreuken 8, vers 22. Spreuken 8, vers 22. Daar lezen we over dit woord, die daar de wijsheid genoemd wordt. Spreuken 8, vers 22. Jahwe bezat mij in het begin van zijn wegen. Voordat hij iets maakte, was ik er. Kunnen we onmogelijk onze voorstelling bij maken. Voordat er ook maar iets gemaakt was, was ik er. Ik was voor de aionen voortgebracht. Dus voordat er sprake was van tijdperken, wij kunnen niet anders denken dan in tijdperken. Maar voordat dat was, was het woord, was Christus voortgebracht. Van de aanvang, voordat de wereld er was. Toen de diepte nog niet waren, was ik geboren. Daar heb je het. Toen was hij geboren. Toen aan de fonteinen nog geen water ontsprong, voordat de bergen gegrondvest waren, voor alle heuvelen waren geboren, was ik geboren. Voor alle heuvelen was ik geboren. Ik had de aarde. Hij had de aarde nog niet gemaakt en wat erop is. En ook de bergen van de aardbodem nog niet. Toen hij de hemelen bereidde, dus de hemelen waren er ook nog niet. Alles wat wij ook maar enigszins kunnen voorstellen, wat we kunnen indenken, alles wordt hier netjes op de rit onder de loep genomen. Toen hij de hemelen bereidde, toen was ik daar. Toen hij de diepte met zijn perk omvatte, toen hij de wolken erboven vestigde, toen hij de fonteinen van de diepte grondvestte, toen hij aan de zee haar perk stelde, dat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondslagen van de aarde vestte, toen was ik de werkmeester bij hem. Kijk, alles is uit God, maar alles is door het woord geworden, door de logos geworden. He? Toen was ik de werkmeester bij hem. En ik verlustigde hem dagelijks. God de Vader had zijn plezier in hem. En mijn lust, dagelijks, nee, ik sla iets over, en vermaakte mij voortdurend voor zijn aangezicht. Ik speelde op zijn aardbodem. En mijn lust is, ja, ik denk dat dat een tegenwoordige tijdsvorm is. Mijn lust is aan de mensenkinderen, dat is het nog steeds. Gods liefde gaat door Christus naar ons toe. Nou, heel veel wat Salomo hier gebruikt om het woord te tekenen zoals hij in het begin was. Christus Jezus. Paulus die heeft daar minder woorden voor nodig. In Kolossen 1 vers 17 zegt hij, Christus Jezus is voor allen. Dus je kan aan allen denken, maar voor hen allen is Christus Jezus voor allen. En alle dingen bestaan in hem. Daar is het. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons getabernakeld. Dat zegt Johannes in Johannes 1 vers 14. Christus heeft onder ons getabernakeld. Laat dat woord, laat de logos, namelijk Christus, rijkelijk in je woon. Ja, hoe was dat dan? Nou, toen de Heer Jezus hier op aarde inderdaad tabernakelde, toen hij hier rondliep op de aarde, 33 jaar, toen was het een beetje zoals de discipelen dat meegemaakt hebben. En zoals Johannes het bijvoorbeeld beschrijft in zijn brief 1 Johannes 1 vers 1. Dan zegt Johannes, wat vanaf het begin was, wat wij gehoord en wat wij gezien hebben, wat wij gehoord, letterlijk, wat wij gezien hebben, letterlijk, met onze ogen, zegt hij dan nog dus erbij. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen betast hebben. Nou, duidelijker kan Johannes het eigenlijk niet formuleren. Hè? Hij zegt, ik heb het gezien met mijn ogen, ik heb het met mijn oren gehoord en ik heb met mijn handen het allemaal gevoeld. Ik heb het betast. Betreffende, staat er dan achter, wat onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven. De logos, niet de grafe, maar de logos van het leven. Het leven is geopenbaard en wij hebben gezien. En wij getuigen en verkondigen jullie het leven van de Ioon dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Kijk, dat betekende het dus voor de discipelen van de besnijdenis. Ze hebben het gezien, gehoord, betast. Nou, als wij dan nadenken over hoe wij het ervaren, dan komen we er maar sumiertjes vanaf. We hebben niks gezien. We hebben niks gehoord. Nou, we hebben over hem gehoord, maar we hebben hem niet gehoord. We hebben over hem gehoord. We hebben niks gezien, niks gehoord, niks getast. Nou, hoe zit het dan met het woord van Christus? Wonen rijkelijk in jullie. Dat is wat Paulus ons uitlegt. Paulus laat ons zien dat God met ons nog een hogere weg gegaan is. Namelijk dat we meegestorven zijn. Dat we mee begraven zijn. Dat we mee opgewekt zijn. Dat we mee gezet zijn in de hemelse. Dat we met Christus in de rechterzij van de Vader mogen zitten. En dat is de positie van heerschappij over alle macht en kracht. Oh, we denken vaak na over de geestelijke machten. En in deze tijd, ik zie het op Facebook, dan is er behoorlijk wat angst onder veel gelovigen. Want het is weer Halloween-tijd. Oh, wat is dat eng. Wij zijn in de positie met Christus in de rechterzij van de Vader. En God gebruikt ons om de veelkleurige wijsheid van God aan die geestelijke machten bekend te maken. Ja, maar we hebben misschien geen invulling daarvoor, maar het is toch geweldig om te zien wat een rijkdom we daar ontvangen hebben. Welke positie van heerschappij we daar ontvangen hebben. Dat is onze relatie tot dat woord, namelijk Christus. Dat is heel wat anders dan dat we het gezien hebben en dat we het gehoord hebben en met onze handen getast hebben. Dat is een wezenlijke vereenzelviging waardoor Paulus zegt, Christus, die ons leven is. Dichter in gemeenschap met hem kunnen we toch niet komen dan dat hij ons leven is. Wat hij wenst te doen in deze tijd, doet hij door jou, via jou. Laat dat woord betreffende Christus rijkelijk in je wonen. Natuurlijk is het dan belangrijk om het woord te onderzoeken, maar het is niet afhankelijk daarvan of de Heer werkt. Het is niet afhankelijk van wat ik doe, wat ik probeer, waarvoor ik me inzet, of de Heer wel of niet zijn geest, met zijn geest mij helemaal kan vullen. Want wat blijkt nou met Kolossen 3 vers 16? Dat is een uitleg van Efeze 5. Dat is de uitleg van wat het betekent, wat het praktisch betekent, dat we vervuld mogen zijn met Gods geest. Ja, er komt enorm veel achteraan. Hè? Er komt in Efeze 5 komen de psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, jubelend in de hart. komt erachteraan in Kolossen, komt er terechtwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. In genade zingende in jullie harten voor God, komt er ook achteraan. Maar er komt ook achteraan dat gedeelte wat spreekt over werknemer, werkgever. Komt ook achteraan het gedeelte wat spreekt over man en vrouw. Komt ook achteraan wat er spreekt over de ouders en de kinderen. Gods vervulling met de geest wil werken in elk facet van ons praktische leven. Maar dan nog één dingetje. Wat ook Paulus zegt als resultaat van die vervulling met de geest. Efeze 5 vers 21. Want dat is voordat je al die praktische opsommingen krijgt hoe het uitwerkt. Dan staat er: weest elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Dat onderdanig zijn wordt vaak als erkenning dat de ander hoger is dan jezelf gezien. Dat wordt vaak gezien als onderworpen zijn. Gehoorzaam doen wat de ander zegt. Hier wordt het getekend als een uitwerking van de vervulling met de geest. Elkaar onderdanig zijn. En in Kolossen, wanneer we daar tijd voor zouden hebben, maar misschien dat het beter is om dat vanmiddag eens nog verder door te kijken, dan zie je dat het over de dienstbaarheid aan elkaar gaat. Dat we elkaar dienstbaar zijn. Want je kan niet zeggen, wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus, in de betekenis van, je moet gehoorzaam doen wat de ander zegt. Want dan moet ik gehoorzaam doen wat jij zegt, maar jij zit te wachten totdat ik wat zeg, om gehoorzaam te doen wat ik zeg, om dan weer door mij weer gehoorzaam te wachten totdat jij wat zegt. Het is een onzinnige lijn van denken. Wanneer we zien dat God de dienstbaarheid in ons werkt naar elkaar toe, dan ben ik er om jullie te dienen. Ben jij er om de ander te dienen? En dan mogen we de ander sterker maken, geestelijk sterker maken in de Heer. Dan mogen we elkaar wijzen op wie we zijn in Christus. Mogen we elkaar ondersteunen, bemoedigen, vertroosten en bekrachtigen. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. We mogen het woord, en dat is Christus, rijkelijk in ons laten wonen. En hij wil zijn praktisch leven in ons uitwerken. We mogen de geest helemaal ons laten vervullen. En hij wil uitwerken zijn praktisch leven. Ja, het is dwars door de geest dat God het leven in jou uitwerkt. Ook voor de komende week. Laten we de Heer danken. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u alles in het werk hebt gesteld om ons leven te leiden. Zodat ons leven tot eer van u zal zijn. O Heer, we begrijpen het vaak niet, want we hebben de neiging om elke keer het weer zelf op te pikken. Elke keer weer zelf aan de gang te gaan. Terwijl het alles uw genade is. Alles uw werk is. O Heer, dank u wel. Dat we mogen vertrouwen dat we deze komende week, dat u tot uw doel komt in ons leven. Dat u het gaat maken. En Heer, soms betekent het gewoon lijden. Betekent het gewoon dat we moeite hebben. Want we zitten in deze wereld en we hebben deel aan al de pijn, al het lijden. Maar we mogen weten, Heer, dat u ons bekrachtigt door uw geest in de inwendige mens. Dat u ons steeds meer laat zien de rijkdommen die we in u ontvangen hebben. Vader, dank u wel. Amen. Misschien heeft er iemand een lied. Psalm 146. Loof de Heer, mijn ziel. Ik zal de Heer loven mijn leven lang. Mijn God psalm zingen zolang ik nog ben. Ik ken het niet, maar het... misschien wel, ja. Oh ja, ik ken het wel, ja.
Die hebben we niet geoefend.
Oké. Okay.